Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag in deze uitzending van Elke Dag Telt gaan we het hebben onder andere over de oktobermaand, ook missiemaand genoemd. We zullen ook stilstaan bij het leven van de heilige Vincentius a Paolo, Vincent de Paul, die we vieren op 27 september. Maar eerst, zoals gewoonlijk, muziek. En we gaan luisteren naar het lied You Say van Lauren Daigle.
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know.
Oh,
Lauren Daigle met het lied You Say. Beste luisteraars, elke vrijdag om 16 uur kan u luisteren naar een nieuwe aflevering van De Kerk Leeft. Als ook op de maandag daaropvolgend een herhaling om 20:15. Deze week is dat een beetje anders, want u weet het, Paus Franciscus komt naar België. En op vrijdag, nu vrijdag rond 16 uur, ik denk dat de uitzending vanaf 16:30 zal plaatsvinden, wel dan ontmoet Paus Franciscus professoren van de Katholieke Universiteit Leuven in de promotiezaal van de KU Leuven. En dit zullen wij uitzenden hier op Radio Maria, wat wil zeggen dat de uitzending van De Kerk Leeft van uw vrijdag verplaatst wordt naar zondag 13 uur. En waar gaat het deze keer over gaan, beste luisteraars? Wel, over de maand oktober, over missiemaand. En in de uitzending gaat Nele in gesprek met priester Theo Jijn, directeur van Missio in België. Volgende week is het dus al zover, de oktobermaand gaat van start. En ik stel voor dat we luisteren naar een fragment uit de uitzending van De Kerk Leeft, dat u dan dus uitzonderlijk zondag om 13 uur kan beluisteren en maandag om 20:15.
Ja, jullie hebben ook een jaarthema. Hangt dat samen met de oktobercampagne?
Ja, dit jaar hebben wij een thema eigenlijk ontvangen van de paus. Het thema van dit jaar gaat over eigenlijk een feest voor iedereen. Ga en nodig iedereen uit voor de bruiloft. Dat is eigenlijk een thema. Dat komt van de 22e hoofdstuk van Matthäus, het evangelie van Matthäus, vers 9. Dit is eigenlijk, ga je nodig iedereen uit voor de bruiloft. Dat is een thema dat Paus Franciscus gekozen heeft voor de komende missiemaand. Het thema verwijst naar de gelijkenis van een koning, wiens zoon ging trouwen. En die koning nodigde iedereen uit die hij onmisbaar achtte voor het feest van zijn zoon. Maar tot zijn verbazing weigerden ze allemaal zijn uitnodiging. Dan hij stuurde een tweede, meer persoonlijke uitnodiging. Hij zegt, ja maar zie, ik heb mijn maaltijd klaar gemaakt. Alles is staat gereed, kom dus naar de bruiloft. Maar dan ze hebben eigenlijk zijn uitnodiging geweigerd. De koning was teleurgesteld en dan hij stuurt zijn dienaren naar de kruispunten om te zeggen, ga en nodig iedereen uit voor de bruiloft. Dat is het thema. Wat betekent dat? Eigenlijk dat gaat over onze kerk. Ja. Waar eigenlijk het feest waar we het hier over hebben verwijst naar Gods vrijgevigheid voor alle mensen. Het is een feest voor iedereen. Het is wel mooi om daarover na te denken als het gaat over zo'n feest en de kruispunten of de periferieën van onze parochies bijvoorbeeld of pastoraal eenheden of pastorale zones. Het gaat over God ontmoeten. Maar de vraag is, hoe nodigen wij mensen uit om eigenlijk samen met ons God te gaan ontmoeten? Omdat niemand uitgesloten is van het feest van de Heer, van God. Dat gaat over eigenlijk onze geloofsgemeenschappen een plaats van ontmoeting te maken voor iedereen. Ja, voor iedereen. Ja, iedereen uit te nodigen of het feest van God. Maar de vraag is, ja, we moeten ook ons afvragen, ja, wat zijn die kruispunten, wat zijn die periferieën van onze ja, van onze kerk of van onze parochies. Ergens zegt bijvoorbeeld de evangelist Lucas dat die kruispunten eigenlijk de pleinen en straten van de stad waar de armen wonen zijn. Dat betekent dat eigenlijk als de paus zegt ga en iedereen, nodig iedereen uit, eigenlijk als het paus dat thema kiest, de manier om te zeggen, maar kijk, in de kerk, we zijn zo divers. We zijn zo rijk aan diversiteit. Maar soms zijn er weer conflicten. Dat is niet alleen in de kerk, maar ook in onze wereld. Hoe kunnen we iedereen laten voelen dat ze eigenlijk aanvaard is, dat hij eigenlijk een plaats heeft in onze samenleving? Dat is eigenlijk het thema van dit jaar. Proberen om eigenlijk die boodschap van samen zijn en wie wij ook zijn. We zijn eigenlijk samen om God te danken. We zijn samen eigenlijk om God te ontmoeten. En God nodigt ons, ieder van ons uit. Niemand wordt uitgesloten van dat feest. Ik herinner mij toen Paus Franciscus de jongeren ontmoette in Portugal. Zei hij, todos, allemaal, iedereen. So, met andere woorden, iedereen is eigenlijk, hoort erbij. Niemand zou zich voelen uitgesloten van de vreugde van God, de vreugde van het evangelie. Dat is de boodschap die we eigenlijk tijdens deze oktobercampagne willen verspreiden. Maar dat vraagt wel, om zo'n boodschap te verspreiden, dat vraagt wel een engagement van iedereen. Ja, dat heeft iets te maken met een feest. Dat heeft ook iets te maken met eigenlijk onze manier van vieren, onze geloofsgemeenschappen eigenlijk bereid te maken voor iedereen. Dat open te stellen voor iedereen. Dat elk van ons een plek kan terugvinden in onze geloofsgemeenschappen.
Binnen de oktobermaand is er ook altijd de Wereldmissiedag. Als ik het goed heb, de derde zondag van oktober.
Ja, traditioneel is de derde zondag van oktober de missiezondag. En op die zondag wordt op een specifieke manier, zou ik zeggen, eigenlijk wordt de missie gevierd. De missie, de zending van de kerk. De universele zending van de kerk gevierd. Dat is dit jaar wordt die missiezondag op 20 oktober gevierd. En in België hebben wij eigenlijk op die zondag hebben wij een affiche gemaakt, een folders gemaakt voor onze verschillende geloofsgemeenschappen, om toch hen te moedigen om toch mee te doen aan die missiezondag, maar ook aan de missiemaand.
Priester Theogène, u heeft heel wat verteld over het belang van missie voor elke gelovige, over de werking van Missio en dan ook over de oktobercampagne die Missio wereldwijd houdt en Missio hier in België specifiek voor de kerk in Sri Lanka. U heeft al aangehaald dat er een wand is tussen de spirituele en financiële solidariteit in de kerk en het belang daarvan. Is er eigenlijk ook een wand tussen het feit dat oktober de missiemaand is, maar ook de maand van de rozenkrans?
Ja, er is wel een verband, omdat eigenlijk de secretaris van Missio, Pauline Jaricot, toen ze die kleine groepjes van meisjes van haar leeftijd heeft opgestart. Ze had eigenlijk een doelstelling om samen te bidden. Dat was de bedoeling om samen te bidden. Eerst en vooral, ze gingen eigenlijk een bidden, wees gegroet, maar ja, bedoel de rozenkrans te bidden. Dat was een van hun eigenlijk belangrijkste gebed. En in de maand oktober was eigenlijk, werd maand oktober eigenlijk de maand van rozenkrans. En dan daarna, toen de missiemaand, eigenlijk was oktober de missiemaand werd, dan eigenlijk is een soort verbinding tussen die twee acties, tussen twee activiteiten. Bidden en dan solidair zijn. En ik heb haar gezegd dat toen heeft Pauline Jaricot eigenlijk gezegd, ja kijk, we gaan bidden samen als groep. Maar we gaan ook samen de missionarissen, de geloofsgemeenschappen in de missies steunen. Zo, met andere woorden, ze had dat idee van spirituele of geestelijke solidariteit, maar ook materieel. Die gaan samen. En dat eigenlijk... visie, dat originele visie van Pauline Jaricot toen, blijft nog geldig in onze tijd. Zo, missio blijft nog eigenlijk gedragen door die twee fundamenten, namelijk gebed en financiële steun, zo materieel steun. En in de missiemaand blijven we wel verbonden met de geloofsgemeenschappen, de christelijke geloofsgemeenschappen wereldwijd. We bidden voor de kerk en haar zending wereldwijd. En we verzamelen onze middelen om de kerken die in nood zitten, om hen te steunen. Materieel bedoel ik.
Priester Theogène, een laatste vraag die ik u nog wil stellen. U als directeur van Missio, het thema van dit jaar, ga en nodig iedereen uit voor de bruiloft. De blijde boodschap is voor iedereen. De zending van de kerk is voor heel de wereld bedoeld. U heeft, als u nu aan het einde van dit gesprek enkele minuten nog heeft om de boodschap van Jezus zelf, die Missio wil brengen, samen te vatten. Wat zegt u dan?
Ik zou eerst vooral zeggen dat Jezus is eigenlijk dat is gekomen voor ons allemaal. Dat hij heeft een plaats voor ons allemaal. Hij is eigenlijk hij was er voor iedereen. En bij hem was iedereen welkom. Ik zou zeggen, dat is ook, denk ik, dat is mijn ook geloof, dat iedereen die hem eigenlijk zoekt, die vindt hem. En hij is de eerste die eigenlijk op zoek komt naar ons, die ons eigenlijk zoekt. En ik zou zeggen, de eerste, eigenlijk onze roeping, of als christenen, is om ons te laten vinden door hem. Omdat hij wou eigenlijk dat iedereen bij zijn feest, dat is het feest van liefde, het feest van verbondenheid, het feest van er zijn voor elkaar zijn. Met andere woorden, ik zou zeggen dat eigenlijk de boodschap, de kernboodschap van dit thema is eigenlijk Paus Franciscus zegt in zijn boodschap voor de missiezondag van dit jaar. Hij zegt, zelfs vandaag in een wereld die verscheurd wordt door verdeeldheid en conflicten, is het evangelie van Christus de stem. Blijft het evangelie van Christus de stem, zacht en sterk, die mensen oproept elkaar te ontmoeten, elkaar te erkennen als broeders en zusters, en zich te verheugen in eenheid, in verscheidenheid. Dat is eigenlijk de kernboodschap van het thema van dit jaar. Dat we eigenlijk ons voelen uitgenodigd om elkaar te ontmoeten, elkaar te erkennen als broeders en zusters. En ik ben ook zeer dankbaar aan alle parochies of geloofsgemeenschap die Missio steunen om deze boodschap te verspreiden. Er zijn zoveel, velen die eigenlijk meedoen met Missio, die veel doen voor Missio en die deze boodschap eigenlijk verspreiden waar ze ook zijn.
Jesus is the Lord and he will come again. When you eat my body and you drink my blood, I will live in you and you will live in my love. When you eat my body and you drink my blood, I will live in you and you will live in my love.
We are one body in Christ. And we do not stand
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
beste luisteraars. Op 27 september vieren we in de kerk de heilige Vincentius de Paul. Vincentius a Paolo Saint Vincent de Paul. En Monsieur Vincent, zo noemde iedereen hem, werd eigenlijk geboren op 24 april 1581 in Puy, in de Landesstreek. Hij was het derde kind in een gezin van 6, 4 jongens, 2 meisjes. Zijn vader, Jean de Paul, bezat een kleine boerderij. En Vincent werkte op de boerderij. Al op jonge leeftijd zorgde hij voor de schapen, varkens en koeien. Later zou hij de arme mensen die hij diende met trots vertellen dat hij slechts een armzalige varkensboer was, de zoon van een arme ploeger. Toen hij een tiener was, stuurde Jean de Paul zijn zoon naar het Collège Cordelier in Dax. Vincent studeerde er 3 jaar. Hij was een uitstekende leerling. Op 15-jarige leeftijd ontving hij de kleine ordes en de tonsuur. Zijn vader hoopte dat hij priester zou worden en dat hij goede voordelen zou hebben om aan zijn familie door te geven. In 1597 ging Vincent naar Toulouse om theologie te studeren. Hij werd priester gewijd op 23 september 1600, maar bleef theologie studeren en behaalde een bachelordiploma in 1604. In 1605 werd Vincent op weg naar Marseille per boot gevangen genomen door barbaarse piraten en als slaaf naar Tunis gebracht. Het was een verschrikkelijke, vreselijke ervaring die een stempel op hem drukte en hem dichter bij de gevangenen en de armen bracht. Na 2 jaar slaagde hij erin te ontsnappen en terug te keren naar Frankrijk. Het was in 1609 dat Vincent kardinaal de Bérulle heeft ontmoet, vader van de Franse spiritualiteitsschool en stichter van het oratorium, die zijn geestelijk leidsman werd. En het was de kardinaal die de ogen van Vincent opende voor wat het priesterschap inhield. Vergeet niet dat hij dit al had gedaan voor de heilige Johannes Eudes, Jean Eudes. Het was een verlichting. Monsieur Vincent noemt het zijn bekering. Hij veranderde zijn leven. Hij deed afstand van zijn voordelen. Hij begon arm te leven, sliep op stro en hij wendde zich radicaal tot God. In 1610 werd Monsieur Vincent kapelaan van Marguerite de France, de voormalige koningin, een zeer gulle vrouw die een groot deel van haar fortuin besteedde aan het helpen van de armen. In 1612 werd hij benoemd tot pastoor van Clichy, een klein dorp in de buurt van Parijs. Het was de eerste keer dat hij echt de leiding had over een parochie. Hij transformeerde de parochie, herbouwde de kerk en gaf zichzelf aan de armen. In 1613 werd hij op aanbeveling van kardinaal de Bérulle benoemd tot mentor van de familie van prins Philippe-Emmanuel de Gondi, generaal van de galeien van het Koninkrijk Frankrijk. Hij was verplicht om in hun paleis te wonen, maar dit weerhield hem niet om zijn werk als pastoor van Clichy voort te zetten, waar hij regelmatig kwam, vooral tijdens de bezoeken van de familie de Gondi aan hun privéhuis in Parijs. Al snel werd hij de biechtvader van Madame de Gondi. En in deze hoedanigheid zou hij een belangrijke nieuwe spirituele ervaring opdoen. Madame de Gondi nam hem mee naar Picardie, waar ze werkte op het gebied van liefdadigheid. Monsieur Vincent ontdekte de grote ellende van de boeren. Zijn hart was overweldigd. Op verzoek van Madame de Gondi nodigde hij de parochianen van Folleville uit om te biechten, in een gedenkwaardige preek. De respons was overweldigend. Monsieur Vincent werd zich bewust van de spirituele behoeften van het platteland en de verwaarlozing waarin de boeren werden achtergelaten. Hij had toen de intuïtie om een groep missionaire priesters op te richten, om in deze behoeften te voorzien. Dit leidde tot de oprichting van de Congregatie van de Missie, die de datum van deze beroemde preek, 25 januari 1617, als de stichtingsdatum beschouwt. In december van hetzelfde jaar werd monsieur Vincent pastoor in Châtillon-sur-Chalaronne, in de regio Dombes, ten noorden van Lyon. Ook hier trof hij grote armoede aan. Hij omringde zich met rijke en liefdadige dames die hem hielpen te voorzien in de behoeften van al deze behoeftige mensen. Dit was het begin van de Dames van Liefde. Deze broederschap zou later inspireren tot de oprichting van de Dochters der Liefde, die hij samen met de heilige Louise de Marillac stichtte. In 1619 benoemde de koning hem, onvermoeibaar als altijd, tot almoezenier-generaal van de galeien, waarvan de heer de Gondi de generaal was. Monsieur Vincent was erg begaan met het lot van deze arme galeislaven, die vreselijk mishandeld werden in de ruimen van de galeien, die ze door de kracht van hun armen moesten voortbewegen. Op een dag, geïrriteerd door de manier waarop een van de bewakers een galeislaaf mishandelde, nam Vincent zijn plaats in. In 1625 richtte Vincent officieel de Lazaristen op om het platteland te evangeliseren. Hij richtte ook een seminarie op. Hij leidde veel jonge, toekomstige priesters op. En de Lazaristen werden al snel naar missies buiten Frankrijk geroepen. In 1633 stichtte hij samen met Louise de Marillac het gezelschap van de Dochters van Liefde. Hij besteedde veel tijd aan het opleiden van de eerste Dochters van Liefde. En we zouden kunnen doorgaan met het opsommen van de vele en gevarieerde stichtingen van de heilige Vincentius a Paolo. Het zou heel lang duren, want deze heilige was buitengewoon productief. In ieder geval kunnen we het ook hebben over het werk van vondelingen. Dit was in die tijd een echte plaag. Veel vrouwen lieten, gedreven door armoede, hun pasgeboren baby's achter op kerktrappen of in torens die anonimiteit garandeerden. In 1638 richtte monsieur Vincent de liefdadigheidsinstelling voor vondelingen op. 10 jaar later vertelde hij dat er ten minste 600 kinderen dankzij dit werk waren gered. En door zijn onophoudelijke activiteiten werd monsieur Vincent steeds bekender en werd hij als een heilige beschouwd. En koning Lodewijk XIII wilde dat Vincent hem bijstond in het uur van zijn dood en dat hij ook nog te biechten kon gaan. Uiteindelijk stierf hij in zijn armen op 14 mei 1663. Vervolgens werd monsieur Vincent benoemd tot lid van de gewetensraad van het koninkrijk, waar hij vocht tegen het jansenisme, dat steeds meer invloed kreeg in de Franse kerk. Zijn laatste stichting was een ziekenhuis voor bejaarden in 1657. Dit ziekenhuis heet nu het Hôpital de la Salpêtrière. Monsieur Vincent stierf op 27 september 1660, op 79-jarige leeftijd. Kort voor zijn dood betreurde deze onvermoeibare man, die zoveel had gedaan voor de goede God en zijn armen, dat hij niet genoeg had gedaan. En Sint Vincentius a Paolo was een reus van liefdadigheid, een van de grootste stichtende heiligen van de katholieke kerk. En toch begon zijn roeping niet onder de beste omstandigheden. Hij zei zelf dat hij priester wilde worden om te profiteren van de opwaartse sociale mobiliteit die het priesterschap in zijn tijd bood. En wat veranderde zijn leven dan? Wel, de ontmoeting met kardinaal de Bérulle, die Vincent zijn bekering noemde. Vanaf dat moment brandde het vuur van de Heilige Geest in zijn hart. En wat kunnen we eigenlijk uit dit levensverhaal concluderen voor onszelf, beste luisteraars? Wel, zoals de pastoor van Ars altijd zei, een heilige is niet altijd goed begonnen, maar wel goed geëindigd. Het is het einde dat belangrijk is. Er is altijd tijd om ons te bekeren, nu we nog leven. We kunnen vandaag beslissen om een heilige te worden en de middelen nemen om dat te doen, want het is nooit te laat. En het tweede punt is het belang van hulp krijgen op het pad naar heiligheid. Het was dankzij kardinaal de Bérulle dat monsieur Vincent zijn leven veranderde. De kardinaal werd niet heilig verklaard, maar hij hielp veel heiligen. Denk aan de heilige Jean Eudes, de heilige Louis-Marie Grignon de Montfort en anderen. Je wordt geen heilige in je eentje. Je hebt hulp nodig van anderen. En dan een derde punt dat we kunnen concluderen, beste luisteraars. Laten we onze priesters niet alleen. Laten we onze priesters steunen. Laten we allereerst voor hen bidden. Maar laten we ook bij hen aanwezig zijn. Laten we onze priesters omringen. En laten we ze beschermen, laten we speciaal voor hen bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En beste luisteraars, soms hebben we in het leven momenten dat we ons soms echt wel, ja, volkomen waardeloos voelen. Dus we kunnen ons afvragen waar we mee bezig zijn en waarom. Toch is het belangrijk om niet te wanhopen. De wijze woorden uit de Heilige Schrift herinneren ons aan onze waarde, ons doel en natuurlijk ook de onvoorwaardelijke liefde van God, die God voor ieder van ons heeft. Ze dienen als krachtige bronnen van troost en bemoediging tijdens de momenten dat je het gevoel hebt dat je van weinig waarde bent voor jezelf en voor de anderen. En we gaan 5 krachtige Bijbelverzen met jullie delen. De eerste vers komt uit het boek Psalmen en het gaat over Psalm 139, vers 14. En ik loof u in het besef dat ik ben eerbiedwekkend van maaksel, een wonder is wat gij schiept. Mijn wezen kent gij volkomen. Dus het komt uit het boek Psalmen, ik ga het eventjes herhalen. En ik loof u in het besef dat ik ben eerbiedwekkend van maaksel. Een wonder is wat gij schiep. Mijn wezen kent gij volkomen. En dit vers herinnert ons eraan dat we wonderbaarlijk gemaakt zijn door God. Het onderstreept onze waarde en uniciteit in zijn ogen. Wat gevoelens van waardeloosheid kan bestrijden. De volgende vers komt uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 43, vers 4. Er staat: zo kostbaar zijt gij in mijn ogen, zo waardevol. Ik heb u lief. Andere mensen geef ik in uw plaats en volken in ruil voor uw leven. Uit de profeet Jesaja dus, ik herhaal nog even: zo kostbaar zijt gij in mijn ogen, zo waardevol. Ik heb u lief. Andere mensen geef ik in uw plaats en volken in ruil voor uw leven. En God benadrukt onze waarde en onze waarde voor hem. Zozeer zelfs dat hij bereid is om voor ons volken te ruilen. En dit vers benadrukt zijn diepe liefde en achting voor ieder van ons. En de derde krachtige Bijbelvers komt dan uit de profeet Jeremia, hoofdstuk 29, vers 11. Ik ken de plannen die ik met u heb. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw onheil, en bereiden u een hoopvolle toekomst. Dus uit de profeet Jeremia. Ik ken de plannen die ik met u heb. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw onheil, en bereiden u een hoopvolle toekomst. God heeft een doelgericht plan voor ons leven, gevuld met hoop en een mooie toekomst, zoals deze passage aangeeft. Het herinnert ons eraan dat onze waarde niet wordt bepaald door onze omstandigheden, maar door Gods bedoelingen met ons. En dan de vierde Bijbelvers komt dan uit de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 2, vers 10. Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede daden te realiseren die God voor ons al bereid heeft. Dus uit de brief van de Efeziërs: Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede daden te realiseren die God voor ons al bereid heeft. En deze wijze woorden benadrukken onze identiteit als Gods meesterwerk, geschapen voor een specifiek doel. Het herinnert ons eraan dat we waardevol zijn, omdat we deel uitmaken van Gods goddelijk ontwerp, met een betekenisvolle rol in zijn koninkrijk. En dan de vijfde Bijbelvers komt dan uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 38 en 39. Ik ben ervan overtuigd dat nog de dood, nog het leven, nog engelen, nog boze geesten, nog wat is, nog wat zal zijn, en geen macht in den hoge of in de diepte, nog enig wezen in het heelal ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus onze Heer. Dus dat is uit de brief van de Romeinen, ik herhaal nog eventjes. Ik ben ervan overtuigd dat nog de dood, nog het leven, nog engelen, nog boze geesten, nog wat is, nog wat zal zijn, en geen macht in den hoge of in de diepte, nog enig wezen in het heelal, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus onze Heer. En deze passage verzekert ons van de onwrikbare, onvoorwaardelijke liefde van God. Hoe we ons ook voelen over onszelf, niets kan ons scheiden van zijn liefde en bevestigt onze waardigheid en betekenis in zijn ogen. En dat waren, beste luisteraars, 5 krachtige Bijbelverzen voor als we ons soms eens waardeloos zouden voelen.
Waar vriendschap en liefde zijn, daar is God. Waar vriendschap en liefde zijn, daar is God. Waar vriendschap en liefde zijn, daar is God. Waar vriendschap en liefde zijn,
waar vriendschap en liefde zijn,
daar is God,
daar is God.
Wie anders dan Jezus maakt ons één. Hij deelt van zijn geest over kerkmuren heen. Door vriendschap en liefde bouwt Jezus zijn kerk. God is bij ons. Waar vriendschap en liefde zijn,
waar vriendschap en liefde zijn,
daar is God,
daar is God.
Waar vriendschap en liefde zijn,
waar vriendschap en liefde zijn,
daar is God,
daar is God.
Wie anders dan Jezus
zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Nog een Bijbelvers voor vandaag. Kom, o Heilige Geest. Niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt. Het komt uit het Evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 26, vers 39. Niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt. Nog een zeer fijne dag gewenst, beste luisteraars, en tot morgen.